Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Dit is het luisterverhaal op zondag van NRC Vandaag. Mijn naam is Hugo Lochtenberg. Ik ben verslaggever bij NRC. In deze aflevering kun je luisteren naar mijn verhaal. 3 kinderen, 2 pleegkinderen en 3 adopties. Dat ging lang goed. Ik was met mijn collega Karel Smouter in Zoetermeer voor een reportage over de slimme deurbel. Dat is een deurbel waar een videocamera in zit. En nergens zijn er zoveel geregistreerd als in Zoetermeer. Dus wij namen de trein naar Zoetermeer en wij spraken allerlei mensen. En bij het laatste adres vertelde een mevrouw dat ze er een had omdat ze uit veiligheidsoverwegingen. En toen zei ik tegen mevrouw, het oogde verder als een hele rustige buurt. En dat bevestigde zij. En toen zei ze, nou, 30 jaar geleden is hier wel iemand vermoord. Ik zei, oh. Ja, zei ze, er was een adoptiejongen en die sloeg zijn adoptiemoeder dood. Wow, zei ik, wat een verhaal. En toen begon zij daarover vertellen. Een van haar kinderen had bij een van de gezinsleden in de klas gezeten. En ik vroeg me af hoe het daarna verder was gegaan. En of de vader van het gezin nog in leven was. En daar begon de zoektocht. En uiteindelijk heeft dat na een paar maanden speurtocht geleid tot een verhaal dat voor mij symbool staat voor meer adoptiegezinnen. Die beginnen met de beste intenties om goed te doen voor de wereld. Bewonderenswaardige energie en liefde die erin wordt gestoken. Vaak gaat dat goed, soms gaat dat fout. En dat was hier ook het geval, want uiteindelijk heb ik de vader van het gezin weten te vinden. En die wilde wel met me praten, net als een aantal andere gezinsleden en andere betrokkenen bij het gezin. En dat heeft geresulteerd in een verhaal over wat je kunt noemen de spankracht van een gezin. En zitten daar grenzen aan? Nou, wat mij bijvoorbeeld raakte in dit onderzoek is de liefdevolle manier waarop de vader sprak over zijn adoptiezoon Kiang. Met wie hij na die fatale zomerdag in 1994 altijd goed contact heeft onderhouden.
Wat is daar een knap aan? Dat is een hele lieve jongen. Hij heeft iets verkeerds gedaan. En niet met opzet. Maar ja, hij had geld nodig. En dat zit hem in de Nederlandse overheid die drugstoestanden toeliet. In Zoetermeer, daar zitten de schuldigen.
Luister naar mijn verhaal. 3 kinderen, 2 pleegkinderen en 3 adopties. Dat ging lang goed. Voorgelezen door Jan-Paul de Bond.
Na een paar muisklikken zegt Roel Nieuwkerk, let op. Op zijn computerscherm verschijnt een filmpje, gemaakt in de zomer van 1981. 2 Aziatische jochies met bloempotkapsels in badstof ochtendjassen kijken lachend in de camera. De jongste zit op schoot bij Tjitske Nieuwkerk, zijn adoptiemoeder. De oudste aait zijn broertje over zijn bol. Dan draaien ze alle 3 hun gezicht naar de camera en zwaaien, breed lachend. De moeder zoent de jongste, Kiang, innig op zijn linkerwang. Nieuwkerk, die inmiddels 86 is en de filmbeelden schoot, dit is toch puur gezinsgeluk. Naast hun 3 biologische kinderen namen hij en zijn vrouw Tjitske 5 kinderen op in hun midden. 2 pleegkinderen, 3 werden geadopteerd. Niet met iedereen liep het goed af. Mede door een fatale zomerdag die hun levens zou bepalen. Wat dreef het echtpaar? Wat bracht hun grenzeloze liefde de kinderen en henzelf? En wat is de spankracht van een adoptiegezin? NRC sprak uitgebreid met meerdere gezinsleden en met oud-klasgenoten, collega's, vrienden en buren van het gezin uit Zoetermeer. Ik heb een prachtig leven gehad, zegt Roel Nieuwkerk. Ondanks alle ellende. Na vervulling van zijn dienstplicht in Berlijn en Londen keert Roel Nieuwkerk eind jaren 50 terug naar zijn ouders in de Tomatenstraat in Den Haag. Hij vindt werk als wetenschappelijk medewerker bij de faculteit elektrotechniek aan de Universiteit Delft, waar hij eerder is afgestudeerd. Ik was een vrij serieuze student, zegt hij tijdens een van de gesprekken met een kop thee bij hem thuis. Roken en drinken zal hij zijn hele leven niet doen. Hij is 28 als hij in Hervormd Nederland, een christelijk opinieblad waar zijn ouders een abonnement op hebben, een contactadvertentie ziet staan. Welke ontwikkelde vrijgezel of weduwnaar wil serieus kennis maken met mij? Ik ben 27 jaar, heb een goede algemene ontwikkeling, een brede belangstelling, houd veel van kinderen en zie mijn levensvervulling in een gelukkig huwelijk. Hij reageert meteen op brief nummer 3-2117. Kort daarna komt het tot een ontmoeting met Tjitske Veldhuis in het Groningse Haren, waar zij op zichzelf woont. De geboren Friezin is onderwijzeres. Het klikt direct tussen de geloofsgenoten. Nog geen jaar later, in augustus 1966, trouwen ze. Ze gaan samenwonen. Eerst in Rijswijk, daarna in Zoetermeer. Beide op reisafstand van Delft. In 4 jaar tijd krijgen ze 3 kinderen. Dochter Pythia, zoon Arnoud en in juli 1971 zoon Wiebe. Het jongetje heeft zware astma, waar in die jaren nog geen medicatie voor bestaat. Hij draait onophoudelijk rondjes met zijn handjes. Uit onderzoek blijkt dat hij een verstandelijke beperking en autisme heeft. Het advies van medici om hem naar een instelling te brengen stuit zijn moeder tegen de borst. Ze richt haar leven juist volledig in op de verzorging van Wiebe, hoewel haar eigen gezondheid ook beperkingen kent. Op jonge leeftijd heeft ze een nier verloren. Mentaal is ze daarentegen ijzersterk. Op haar initiatief staat het gezin op een wachtlijst voor adoptie. Indachtig het adagium: wie een kind redt, redt de wereld. Tjitske Nieuwkerk combineert de permanente zorg voor haar jongste kind met kinderopvang aan huis. Hun drive-in woning aan de Van Beekstraat leent er zich prima voor. De oudste 2 kinderen in Nieuwkerk doorlopen intussen moeiteloos de lagere school. Om aan de intensieve zorg voor de jongste te kunnen ontsnappen, gaat het gezin een enkele keer een week met z'n vieren op vakantie. Wiebe verblijft dan in Nieuw-Valkenveen, een opvangplek voor kinderen in Naarden. Daar valt de leiding al snel de vaardigheid van zijn moeder op om met kinderen om te gaan. Op dat talent van Tjitske Nieuwkerk doet de directrice van de Gooise instelling eind 1974 een beroep. Of haar gezin ruimte heeft om een 4-jarig meisje met astma dat in Nieuw-Valkenveen is ondergebracht tijdelijk in huis te nemen. Zonder aarzelen zegt het stel ja. Ze hebben net een stuk grond gekocht aan het Leiwater in nieuwbouwwijk Meerzicht. Daar zal een vrijstaand huis verrijzen waar Wiebe tot op later leeftijd met hen moet kunnen wonen. Maar dan slaat begin 1975, net voor de start van de bouw van het nieuwe huis, de rampspoed toe. Hun zoontje wordt op een nacht met ernstige griepverschijnselen door een ambulance naar het Juliana Kinderziekenhuis in Den Haag gebracht. Daar zal Wiebe Itz Nieuwkerk op 22 februari overlijden, op 3,5-jarige leeftijd. De Friese tak van de familie plaatst een rouwadvertentie in de Leeuwarden Krant om het gezin te steunen in het verdriet. De tekst: daarboven juicht een grote schaar van kinderen voor Gods troon. Van een tijdelijk verblijf van het pleegmeisje is dan geen sprake meer. Nu afscheid nemen van nog een kind is simpelweg geen optie voor Roel en Tjitske Nieuwkerk. Het meisje met de donkerblonde haren zal nog jaren deel uitmaken van het gezin. Al zal dat met horten en stoten gaan. Tjitske Nieuwkerk worstelt in de eerste periode na de dood van haar jongste zoon met haar verdriet. Op de kinderbegraafplaats in Zoetermeer ontmoet ze andere ouders van vroeggestorvenen met wie ze veel praat. Iedere zondag fietst ze met haar oudste dochter Pythia naar het graf, dat ze schoonmaakt en voorziet van verse bloemen. Op de terugweg zegt Tjitske Nieuwkerk meer dan eens tegen haar dochter: wat zou er toch van hem zijn geworden? Het is al donker en maar een paar graden boven nul als het voltallige gezin Nieuwkerk de hal van Schiphol binnenloopt. Met een toestel van KLM uit Seoul zal zo een adoptiekind uit Zuid-Korea arriveren. Het is donderdagavond 28 februari 1980, ruim 2 jaar na de komst van een eerste adoptiekind uit het Aziatische land. Uit de slurf komt een begeleider lopen met meerdere kleine kinderen. Eén van hen draagt een rood trainingsjack. Het is Kiang. Tjitske Nieuwkerk neemt hem direct op schoot. De andere gezinsleden verdringen zich rondom de nieuwkomer en aaien hem. In zijn ene hand houdt het jongetje een blauw-wit miniatuurvliegtuig. In de ander krijgt hij een rode brandweerwagen gestopt. Onwennig kijkt hij om zich heen. Roel Nieuwkerk legt het tafereel met een videocamera vast. Zijn gezin telt vanaf dat moment 5 kinderen. Goed doen voor de wereld, in de vorm van adoptie, is in die jaren in meer Nederlandse gezinnen het credo. Het populaire boek De Kinderen, waarin schrijver Jan de Hartog zijn adoptie van 2 Koreaanse meisjes beschrijft, draagt bij aan die opvatting. Na het einde van de Koreaanse oorlog in 1953 komen er in een paar decennia ruim 5000 kinderen uit Zuid-Korea naar Nederland. Een aantal van hen belandt in andere hervormde gezinnen in Zoetermeer, meestal op babyleeftijd. Kiang is ruim 4 jaar als hij aankomt. Voordat hij in een kinderthuis in Seoul werd opgenomen, heeft hij een tijd op straat geleefd. Zoveel is bekend. Zijn afkomst is onbekend. Zelfs over zijn geboortedatum bestaat geen duidelijkheid. Bij aankomst in Nederland blijkt hij tuberculose en huiduitslag te hebben. Ook blijkt 1 bil dusdanig te zijn verbrand dat hij er amper op kan zitten. Op straat in Zoetermeer pakt hij klokhuizen op om er de restjes van af te knabbelen. En vangt hij met blote handen een duif om die op te kunnen eten. Dat doen we hier niet hoor, Kiang, zegt zijn nieuwe moeder. Zodra hij zijn eerste woorden Nederlands beheerst, vertelt hij zijn zus Pitia over zijn jongste herinneringen. Zij schrijft ze op in een kleurig schoolschrift. Ik weglopen. Papa, mama slaan. Papa stout. Is het eerste dat ze na een dik half jaar optekent uit zijn mond. En ik bij soldaat op de rug. Ik bij de politie eten gekregen. In de jaren die volgen zal hij het verhaal met steeds meer details inkleuren. Tjitske Nieuwkerk is een graag geziene collega op de Prins Klausschool, een christelijke basisschool in de buurt Meerzicht. Juffrouw Tjitske is lief, geduldig en heeft altijd een luisterend oor, maar is streng wanneer nodig. Naast haar lessen aan klas 3 is ze op school actief voor Wereldkinderen, de organisatie waarmee ook Kiang naar Nederland is gekomen. In 1 week tijd brachten de kinderen 425 gulden bijeen voor Afrika, schrijft ze in de schoolkrant. Voor onze adoptiekinderen in India is zelfs 462 gulden 75 opgehaald. Na de lesdag gaat ze meteen naar huis, waar dochter Pitia haar vaak opwacht met een kop thee. Het gezin telt inmiddels, begin 1982, 6 kinderen, na de adoptie van een 9-jarig meisje uit Colombia. Pitia is de oudste van het stel, Kiang de jongste. De regelmaat van het gezinsleven doet hem goed. Het is een rustige, ingetogen jongen. Hij spreekt al snel de taal en komt goed mee op school, waar hij vriendjes heeft met wie hij voetbalt. In de achtertuin van de villa aan het Leiwater staan een wigwam en een dubbele schommel. In een hok zit een roedel dwergkonijnen en in de sloot achter het huis ligt een roeiboot. Binnen is er tafelvoetbal en de kast ligt vol met bordspellen. Tjitske Nieuwkerk is de spil van het gezin. Hulp in de huishouding heeft ze niet. Pitia, dan 15 jaar, helpt waar nodig. Roel Nieuwkerk, die voor zijn werk regelmatig in het buitenland is, heeft een eigen werkkamer waar hij in zijn vrije tijd pijporgels bouwt. Iedere zondag gaat het gezin naar de kerk. Zij is linkschristelijk georiënteerd, hij stemt veelal CDA. In het drukke gezinsleven zoekt iedereen zijn eigen plek en delen de adoptiekinderen soms hun ervaringen met elkaar. Zo zitten Kiang en zijn Colombiaanse zus in de zomer van 82 samen op de schommel in de tuin als zij zegt: als je ruzie maakt en stout bent, moet je naar een ander land. Ik moest ook naar een ander land. Daarop zegt Kiang: stom hè, iedereen maakt wel eens ruzie, ik ook. Pitia noteert de dialoog nog dezelfde avond in haar schrift. Om zijn eigen kinderen voldoende aandacht te geven, neemt Roel Nieuwkerk Pythia en Arnoud een jaar later mee op vakantie naar het Zwitserse bergdorp Davos. Niet lang na thuiskomst krijgen Roel en Tjitske Nieuwkerk een verzoek. Of ze een 9-jarig Koreaans meisje kunnen opnemen, dat in het burgerweeshuis in Rotterdam zit, nadat ze bij haar adoptieouders is vastgelopen. Opnieuw stemt het echtpaar in, tot verbazing van een paar vrienden en familieleden, die zich afvragen of het niet wat veel wordt met 7 kinderen. Slechts een enkeling spreekt die twijfel uit. Tjitske Nieuwkerk is vastbesloten. Kinderen in nood help je. Want God betekent liefde voor haar. Amy is welkom. En dus wordt op de zolderetage van het huis met een paar schotten nog een kamertje gemaakt, door een gordijntje gescheiden van de andere vertrekken. Aan tafel wordt een extra bord bijgezet. De grenzeloze hartelijkheid leidt tot bewondering bij vrienden, buren en kerkgenoten. Binnen het gezin hebben sommigen hun twijfels. Is dit niet wat te veel van het goede? In de paar jaar die volgen gaan Pythia en Arnoud na afronding van het VWO het huis uit. Zij vertrekt naar Leiden om verpleegkundige te worden. Hij gaat naar de universiteit in Delft om elektrotechniek te studeren, net als zijn vader. Vrienden die op bezoek komen aan het Leiwater valt eind jaren 80 iets op. Op meerdere kastjes zit een slot. Er verdwenen steeds vaker waardevolle spullen uit huis, vertelt het echtpaar Nieuwkerk in die dagen aan bezoek. Ook bij een ander gezin in Zoetermeer met een adoptiekind ontstaan ernstige strubbelingen als de puberteit aanbreekt. Na afloop van de kerkdienst en bij toevallige ontmoetingen in de supermarkt deelt Tjitske Nieuwkerk haar zorgen met een andere adoptiemoeder en andere bekenden. Maar geen van hen heeft 5 pleeg- en adoptiekinderen in huis. Laat staan dat de meeste van hen tegelijkertijd in de puberteit geraken. Roel en Tjitske Nieuwkerk doen wat ze kunnen. In de zomer barbecuen ze in de tuin. In de winter komen de gourmetpannetjes op tafel en kijken ze met elkaar naar de Cosby Show. Ondanks die inzet en de hulp van maatschappelijk werksters is het verblijf van beide pleegkinderen niet langer houdbaar. De oudste gaat naar een gezinsvervangend tehuis. De jongste vertrekt naar Rotterdam. Met alleen de 3 adoptiekinderen nog thuis keert de rust enigszins terug. Het geeft Roel en Tjitske Nieuwkerk wat meer tijd om aan hun hobby's te besteden. Hij tuiniert graag. Zij onderhoudt de contacten met hun foster parent kinderen in India, die ze ook financieel ondersteunen. Kiang volgt intussen het VWO op het plaatselijke Oranje Nassau College en hij sport veel. Hij is een judotalent, lichtvoetig, technisch vaardig, goede timing. In 1992 wordt hij Zuid-Hollands kampioen in de gewichtsklasse tot 55 kilogram. Als beste van de provincie mag hij dat jaar meedoen aan het Nederlands kampioenschap. Het wordt geen succes. De spanning is hem te veel, ziet zijn trainer. Hij krijgt andere interesses, nieuwe vrienden en komt steeds minder opdagen bij trainingen. Op een dag ziet zijn trainer hem tot zijn verbazing ergens buiten staan roken. Daar blijft het niet bij. In Zoetermeer is wiet in die jaren niet alleen verkrijgbaar bij coffeeshop Casa. Roel Nieuwkerk ziet zijn zoon langzaam afglijden. Een bezoek aan de politie om een einde te maken aan de levendige wiethandel op straat en op schoolpleinen levert niets op. Dit is nu eenmaal het Nederlandse gedoogbeleid, krijgt hij te horen. Op school is Kiang dan al via de HAVO op de MAVO beland. Eind 1993 verstuurt Tjitske Nieuwkerk een stapel kerstkaarten aan vrienden en familie. Ze zijn, zoals ieder jaar, van UNICEF. Heel gezegende kerstdagen en een gelukkig 1994, schrijft ze. Ondertekend met Roel, Tjits en de kinderen. Zoals vrijwel iedere werkdag rijden Roel Nieuwkerk en een bevriende collega uit Zoetermeer op woensdagmiddag 22 juni 1994 samen terug van de faculteit in Delft naar hun woonplaats. Eenmaal thuis ziet hij dat de fiets van zijn vrouw weg is. Ze is even boodschappen doen, denkt hij. Maar waarom zijn de gordijnen op de bovenste etage nog dicht? Kiang, net geslaagd voor zijn MAVO-examen, zal toch niet weer overdag liggen slapen? Hij loopt naar de zolderetage. Daar ligt zijn zoon op de grond te slapen, onder een dekbed. Maar als hij hem wakker wil maken, krijgt Nieuwkerk de schrik van zijn leven. Het is niet Kiang, maar zijn vrouw, die daar doodstil ligt in het halfduister. Als in een reflex voelt hij met zijn duim haar polsslag en rent naar de buurvrouw, die huisarts is. Ze komen tot dezelfde conclusie als de schouwarts en de politie, die snel ter plaatse zijn. Tjitske Nieuwkerk is overleden. Wat is er gebeurd? En waar is Kiyang? Terwijl de woning met een rood-wit lint wordt afgezet, cirkelt een politiehelikopter boven de buurt, op zoek naar Kiyang. Tot zijn verbijstering moet Roel Nieuwkerk mee naar het politiebureau. Daar wordt hij verhoord, als verdachte. De verdenking zal hem de rest van zijn leven dwars blijven zitten. Het nieuws verspreidt zich razendsnel. De kinderen van het gezin Nieuwkerk worden gebeld en verzamelen zich op het politiebureau. Buren informeren elkaar en onderwijscollega's krijgen nog dezelfde avond thuis bezoek van de schoolleiding. De spanning en de verwarring is 5 dagen later nog voelbaar bij de uitvaart in wijkcentrum Meerzicht. De zaal is afgeladen vol. Bij binnenkomst van de familie speelt de organist het stuk Pari Intervallo van de Estse componist Arvo Pärt. Naast Kiyang ontbreekt ook Amy in de kerk. Ze heeft geen contact meer met de familie. Op de marmeren grafsteen van Tjitske Nieuwkerk komt de tekst Haar leven was geven. Kiyang is nog altijd spoorloos, net als de portemonnee van zijn moeder. Haar fiets heeft de politie wel teruggevonden, langs het spoor in Zoetermeer. Het aanknopingspunt leidt tot niets. Uit forensisch onderzoek blijkt dat Tjitske Nieuwkerk om het leven is gekomen door meerdere slagen op haar hoofd met een hard voorwerp. Naar de directe aanleiding kan de familie slechts gissen. Een uit de hand gelopen discussie over zijn wietgebruik. Oneenigheid over niet op tijd ingeleverde schoolboeken. Of was het dreigement van zijn moeder om hem uit huis te zetten? En waar al een tas voor klaar stond. In de tas heeft de politie een briefje gevonden van Tjitske Nieuwkerk voor Kiyang. Daarin schrijft ze: als je je aan de huisregels wilt houden, ben je altijd welkom. Nu komt het erop aan, weet Roel Nieuwkerk. Is het gezin bijeen te houden in deze donkere en verwarrende tijd? Hij probeert zijn werk in Delft op te pakken, maar dat gaat niet zolang Kiyang vermist is. En dan, 2 weken na de dood van zijn vrouw, houdt de politie zijn zoon aan na het stelen van een reep chocolade in Haarlem. Kiyang geeft de agenten zijn volledige naam, wordt gearresteerd en vastgezet in het jeugdhuis van bewaring in Den Haag. Later gaat hij voor onderzoek naar het Pieter Baan Centrum in Utrecht. Roel Nieuwkerk is vooral opgelucht dat Kiyang ongedeerd is. Hij stelt alles in het werk om zijn 18-jarige zoon onder het jeugdrecht te laten vallen. Over zijn precieze geboortedatum bestaat immers geen duidelijkheid. De inspanningen zullen tevergeefs blijken. De snelle vergiffenis van zijn zoon is voor Nieuwkerk een vanzelfsprekendheid. Zijn vrouw zou hun kinderen ook nooit hebben laten vallen, is zijn gedachte. Bovendien, als die wiet niet alom verkrijgbaar was en het paarse kabinet van PvdA, VVD en D66, met liefst 2 liberale partijen, zich niet zo langmoedig zou opstellen, was het in zijn beleving nooit zo ver gekomen. In januari 1995 dient de strafzaak tegen Kiyang bij de rechtbank in Den Haag. Op de publieke tribune zit Roel Nieuwkerk, vergezeld door zijn oudste dochter Pietia. De rechters nemen de conclusie van het Pieter Baan Centrum over, dat de jonge verdachte leidt aan een ernstige persoonlijkheidsstoornis en een gebrekkige ontwikkeling heeft van zijn geestesvermogens. De rechtbank oordeelt dat Kiyang de doodslag, die in de samenleving afschuw oproept en als zeer schokkend wordt ervaren, slechts in sterk verminderde mate kan worden toegerekend. Hij krijgt 1 jaar gevangenisstraf en TBS. Alle gezinsleden proberen midden jaren 90 hun leven te hervatten. Maar het wegvallen van de verbindende schakel laat zich voelen. En de emoties over wat er is gebeurd lopen uiteen. De gezinsleden kiezen ieder hun eigen pad. Zo werkt de oudste zoon Arnoud bij Philips, waarna hij even snel als succesvol carrière maakt in onder meer Taiwan. Roel Nieuwkerk verlaat na zijn vervroegde pensionering in 2000 Zoetermeer. En hij betrekt een bungalow in een dorpje in het Groene Hart. Hij zal de enige zijn die Kiang permanent bezoekt in de decennia na de veroordeling. Of zijn adoptiezoon nu in de Van Mesdagkliniek in Groningen zit of bij de Pompenstichting in Nijmegen, overal gaat hij bij hem langs. Tijdens die ontmoetingen praten ze over alledaagse zaken. Over wat er gebeurde op de fatale dag in de zomer van 1994 gaat het hoogst zelden. Kiang haalt tijdens zijn detentie zijn middenstandsdiploma en hij sport veel. Tennis, zaalvoetbal, badminton. Met een oud klasgenoot krijgt hij in de loop der jaren weer contact op Facebook. Ik zit nu 19 jaar in TBS-klinieken, schrijft hij haar in september 2013. Als alles goed gaat, kan ik binnenkort weer buiten wonen. Zo snel zal het niet gaan. Met de nodige medicatie en psychische begeleiding blijft hij op de been, maar hij wisselt nog meerdere keren van begeleid wonen naar gesloten klinieken in het hele land. Zijn Colombiaanse zus zoekt hem er in 2016 op, net als Roel Nieuwkerk. Pa op bezoek geweest, was leuk, schrijft Kiang in april 2016 aan zijn volgers op Facebook. Ik zou niet zonder mijn vader kunnen. Ik heb er veel steun aan. De andere gezinsleden leiden hun eigen leven. Voor de 60ste verjaardag van Nieuwkerk in 1997 zijn ze nog met elkaar op de foto gegaan bij een fotograaf in Zoetermeer. Sindsdien zijn de onderlinge contacten verwaterd. Wel houdt iedereen op zijn eigen manier contact met paterfamilie als Roel Nieuwkerk. Thuis, op een kalender van natuurtekenares Marjolein Bastin, heeft hij alle verjaardagen genoteerd. Net als de data waarop zijn pleeg- en adoptiekinderen ooit arriveerden. Op die kalender zal Nieuwkerk in 2020 een nieuwe gebeurtenis toevoegen. Hij krijgt bericht uit de Haagse wijk Ypenburg, waar de 44-jarige Kiang dan nog niet zo lang onder begeleiding woont. Toen de avonddienst bij hem aanbelde, met zijn medicijnen, was de deur dichtgebleven. Zijn begeleiders hadden Kiang kort daarna levenloos aangetroffen op bed. De exacte toedracht zal ook na obductie niet duidelijk worden. Bij de crematie in Den Haag wordt Nieuwkerk alleen geflankeerd door zijn eveneens bejaarde zus en een bevriende dorpsgenoot. Een overlijdensadvertentie verschijnt er niet. Op een zonnige ochtend in maart 2024 schuifelt Roel Nieuwkerk naar zijn computer. Hij lijdt aan de ziekte van Meniere, die duizelig kan maken en tot valpartijen leidt. Daarom loop ik nu altijd van muur naar muur, zegt hij. Op zijn computer toont hij uitgebreid zwart-wit beelden van zijn jeugd. Gezinsuitjes, bevrijdingsfeesten en afgevoerde NSB-gezinnen die in de straten van Den Haag worden beschimpt door een uitzinnige menigte. Nieuwkerk, zielig voor die kinderen, hè? In de volgende drie kwartier toont hij kleurenfilmpjes uit de jeugd van zijn eigen kinderen. Het hele gezin in het openluchtzwembad in Zoetermeer. Pythia, eierlopend op Koninginnedag. De adoptiekinderen spelend in een musical. Arnoud, die in de tuin badmintont met Kiang. Ik word helemaal vrolijk als ik deze beelden zie, zegt hij. Natuurlijk, zegt hij als hij weer eens gaan zitten op de bank met uitzicht op de tuin. Zijn leven kende tegenslagen. De oorlog, de dood van zijn vrouw, het overlijden van Kiang. Hij draagt zijn bril aan een touwtje om zijn nek. Om zijn rechter ringvinger zit nog altijd zijn trouwring. Op een geprint A4'tje dat in de kast ligt, staat zijn vrouw in een zacht roze outfit. Het is verschrikkelijk wat er is gebeurd. Hij mist zijn vrouw nog elke dag, vertelt hij. Met zachte stem, haar nabijheid, de omarming. Op de vraag of Kiang berouw toonde, zegt hij, hij vond het ook heel vervelend. Een sluitende verklaring voor zijn daad heeft Nieuwkerk niet paraat. Die is er wel, vertelt hij. In de rapportage van het Pieter Baan Centrum staat het allemaal. Die heeft hij ergens in huis bewaard. Jaren geleden heeft hij nog eens gelezen wat erin staat en besloot toen de envelop nooit meer open te maken. Die komen mijn kinderen vanzelf tegen na mijn overlijden, zegt hij tijdens een van de gesprekken. Toch hebben zijn ervaringen zijn opvattingen over adoptie niet veranderd, vertelt hij. Onbegrijpelijk vond hij het dat het kabinet in 2021 besloot een adoptiestop in te voeren na aanhoudende onthullingen over misstanden, vervalste adoptiepapieren, mensenhandel, corruptie. Ferm. Tuurlijk moet je dat tegengaan, maar je kunt kinderen in nood niet aan hun lot overlaten. Bij het afscheid zegt hij te hopen dat mensen na lezing van zijn verhaal snappen dat hij ondanks alle ellende een prachtig leven heeft gehad. Maar ook dat ze begrijpen dat zijn leven er nu op zit. Het is genoeg geweest, verzucht hij. Och jongen, ik ben zo eenzaam. Voor dit artikel sprak NRC met 20 betrokkenen. Daarnaast is gebruik gemaakt van documenten uit Hervormd Nederland, verschillende archieven en tal van openbare bronnen, zoals de rechtelijke uitspraak uit 1995, en krantenarchieven. Arnoud Nieuwkerk is inmiddels een fanatieke vogelspotter en hij reist al jaren over de wereld. Doing cool stuff, zoals zijn profiel op LinkedIn vermeldt. Onder zijn naam staat in kapitalen YOLO. You only live once. Vanaf de Filipijnen schrijft hij in een beknopte mail een fijne jeugd te hebben gehad. Met veel mooie herinneringen. De mindere heeft hij inmiddels een plekje gegeven. Pietia Nieuwkerk werkte als verpleegkundige, studeerde af in de psychologie en promoveerde in 2006. Zij is als onderzoeker verbonden aan een academisch ziekenhuis en heeft een gezin. Ze koestert grote bewondering voor haar ouders, al namen ze erg veel hooi op hun vork. Een mens kan ook te optimistisch zijn, zegt ze tijdens een van de gesprekken op haar werkkamer. De Colombiaanse dochter en de Koreaanse zoon wilden niet meewerken. Het contact van de familieleden met Amy is verloren gegaan. Haar situatie is onbekend. Melina, de oudste pleegdochter, zegt in een gesprek een andere herinnering te hebben aan het gezinsleven in Zoetermeer dan de wat geromantiseerde versie van de rest van het gezin. Het volledige artikel is voor publicatie voorgelegd aan Roel en Pietia Nieuwkerk.
Je hoorde het luisterverhaal op zondag van NRC Vandaag. Voorgelezen door Jan-Paul de Bont, die ook de montage deed.